Maar een digital twin is dus eigenlijk van, stel, wij hebben, om het eenvoudig te houden, een rioolgemaal ontworpen. Nou, wat voor type doet er niet zoveel toe, maar eentje waar je erin kan. Hè?
Ja.
Daar zou je dan in principe op de computer door dat gemaal helemaal heen kunnen lopen. Je zou zelfs kunnen oefenen.
Mm-hmm.
Om te kijken, zijn alle knoppen goed bereikbaar? Kan ik tussen de apparatuur doorlopen? Hoe moet ik het onderhoud inregelen?
Ja.
Dat zou je dus allemaal virtueel kunnen regelen. Mits je zo'n goede digital twin hebt.
Welkom bij de podcast over het waterschap van de toekomst. In een reeks van 16 podcastafleveringen ga ik, Freek van Berkel, in gesprek met collega's van Waterschap Rivierenland. Dat doen we over hun werk, interessante innovaties en de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de digitale transformatie. Kortom, een gesprek over de toekomst van Waterschap Rivierenland en de weg hiernaartoe. Deze aflevering is Ed Steenberg de gast. Hij is hoofd van de afdeling projecten, 36 jaar waterschapper en gaat bijna met pensioen. Met Ed ga ik in gesprek over het fenomeen Digital Twin. Deze virtuele representaties van de werkelijkheid gaan in de nabije toekomst een enorme impact hebben op het werk van waterschappers. En de mogelijkheden zijn eindeloos, aldus Ed. Veel luisterplezier bij deze aflevering. Welkom luisteraars bij de eerste aflevering van de podcast over de toekomst van het waterschap. In dit geval de toekomst van Waterschap Rivierenland. Met hier te gast vandaag, die zit tegenover mij, Ed. Goeiedag Ed, welkom.
Ja, dankjewel.
Volgens mij ook wel een bijzondere periode voor jou. Er is maar één vergelijking, dat jij gaat met pensioen binnenkort.
Ja, dat gaat niet zo lang meer duren inderdaad. Dus,
wanneer ga je met pensioen?
Ik ben 2 juli, mijn laatste werkdag. En ja, de laatste werkdag heb ik ook nog dat weekend nog wachtdienst. Dus voor mij is het eigenlijk 5 juli aanstaande.
Oké, is dat spannend?
Ik kan er nog niet echt goed aan wennen, maar het komt vanzelf wel goed, denk ik.
Oké, okay, ja. In die zin daarom ook wel mooi om jou nog zo vlak voor je pensioen te spreken. Want als je nou terugkijkt ook naar jouw loopbaan in de waterwereld, hè, wat was echt zo'n moment waarvan je zegt, dat is me echt bijgebleven?
Nou ja, ik ben al heel vroeg begonnen in 1986 met het rationaliseren van het wegenbeheer door middel van computertechnologie. En mijn aha-moment was eigenlijk in 1991... toen het GIS uitkwam, het Geografisch Informatiesysteem, waarmee grafische data aan administratieve data gekoppeld kan worden. Nou, en daar hebben we ons in vele jaren op uitgeleefd en we zijn nog steeds bezig met dat doorontwikkelen.
Oh ja, ja. En wat was dat toen de tijd zo bijzonder aan? Want de GIS, dat is een naam die kom je vaak tegen in de waterwereld, bijna vanzelfsprekendheid. Wat was dat toen bijzonder of nieuw aan?
Nou, het nieuwe ervan was dat je dus een kaartbeeld had. Hè? Dus wat wij tegenwoordig als Google Maps zien of wat dan ook. En dat je vanuit het kaartbeeld, met wat slimme intelligentie, dus zo'n GIS kent lijnen, punten en vlakken. En dat daar aangekoppeld informatie te hangen was. En dat kon je doen door middel van een hele simpele Excel-tabel. Maar je kon ook koppelen met een andere database. En dan kon je dus heel veel mooie dingen doen. En een voorbeeld van destijds was al dat wij dus voor de primaire waterkeringen gedigitaliseerd hadden, want wij waren al vanaf 1980 digitaal aan het tekenen. Dat we dat ogenblikkelijk gekoppeld hebben met toen nog, ja, Albekoek natuurlijk, AS400 omgeving waar al onze vergunningen vanaf 1900 in zaten. En die konden we met één druk op de knop dus op het scherm krijgen.
Ja, ja, ja.
En dat is soms nu nog hier ook nog een utopie om dat voor elkaar te krijgen.
Ah, mooi. Mooie innovatie uit begin jaren 90 ook. En misschien ook wel leuk voor de luisteraars, Ed. Misschien kun jij ook even vertellen wie jij bent, voor de mensen die jou niet kennen.
Ja, nou, mijn naam is dus Ed Steenbergen en ik mag dit jaar 36 jaar voor de waterschappen werken. Daarvoor heb ik 10 jaar in de particuliere sector gewerkt. Ben eigenlijk begonnen ooit met de bouw van de Oosterscheldekering. Dat is voor meestal ook waarschijnlijk oude koek. Maar goed, daar moesten we nog heel veel met de hand rekenen.
Oh ja, ja.
Dus nou ja, technische opleiding gehad natuurlijk. En ik ben dus in 1985 ben ik bij een van onze rechtsvoortgangers begonnen. Het Hooggemeenschap van de Halblaswaard in de Vijf Herenlanden. Het bestaat tegenwoordig niet meer. Bureauhoofd Nieuwbouw Wegen.
Dus
en een van de eerste taken was toen van, we hebben 600 kilometer weg in beheer. Laten we dat eens op een moderne leest schoeien. En toen ben ik dus begonnen met een Amerikaanse methode rond het rationaliseren van het wegbeheer. En dat betekende dat we vanaf dat moment al ons beheergebied hebben gedigitaliseerd. En toen ook al in kaarten verwerkt.
Ja.
Alleen we konden er nog niet zoveel mee.
Nee, precies. Oh, mooi. Mooi dat ik. En wat is jouw functie op dit moment binnen Rivierenland?
Ja, ik heb natuurlijk in al die jaren, die 36 jaar, diverse functies gehad, laat ik het zo stellen. Ja. Mijn huidige functie is hoofd van de projectenafdeling technische projecten binnen Rivierenland. Ja. En even heel simpelweg, wij maken dus alles wat in de huidige tijd niet meer helemaal netjes, maar beton en staal is. Waar een draadje aan zit, waar een motortje in zit enzovoort. Maar kortom, het is een machientje of het beweegt. Het minst bewegelijke wat we maken, dat zijn kunstwerken waar bijvoorbeeld de wegen overrijden. Dan heb je bruggen, viaducten en dat soort dingen.
Ja, mooi ook. Ik vind dat een mooi woord, kunstwerken in deze context. En misschien ook voor de luisteraar wel leuk van, jij bent de afdelingshoofd van het projectmanagement. Hoe ziet voor jou een werkdag eruit? Wat doe jij zoal?
Heel veel overleggen.
Zoals velen.
Ja, soms denk je wel eens bij elkaar van laten we nou iets meer aan het werk gaan, maar even stoppen met overleggen. Want er zitten toch wel vaak ook veel kringbesprekingen in, dat we na enige tijd eigenlijk toch weer op hetzelfde terugkomen. Zonder dat we doorgepakt hebben. En bespreken is prima, maar er moet uiteindelijk ook iets gebeuren natuurlijk.
Ja, mooi dat we ook al starten deze podcast met een pleidooi voor minder overleggen. Zeker in deze online tijd wel.
Nou, dat ben ik niet helemaal met je eens. Kijk, overleg is goed, maar je ziet heel vaak dat overleg gebruikt wordt om, fouten te maskeren. Die moet je dan oplossen door te gaan overleggen. Ja. Dus meestal zit er iets fout in het proces of er zit iets anders fout. En dat betekent dat je dus heel veel mensen krijgt die zitten te overleggen, omdat die als oliemannetje gaan functioneren om de zaak toch gaande te houden. Maar in principe is dat ineffectief.
Dus
een organisatie die zich kenmerkt door heel veel overleg, is in feite ineffectief.
Mooi. En als jij dus naar je eigen werk kijkt, nu voor Waterschap Rivierenland, waar krijg jij nou echt energie van in je werk?
Nou ja, de echte energie als manager krijg ik maar van het feit dat mensen zodanig gevoed kunnen worden dat ze nieuwe dingen ontdekken en dan vervolgens bij mij komen en dat presenteren als zijnde van kijk, dit willen wij graag gaan doen. En daar krijg je energie van.
Van de nieuwe ideeën die opborrelen in jouw omgeving.
Zeker, daar gaat het uiteindelijk om. Kijk, we willen elke keer weer een stapje naar voren komen. En opleggen heeft geen zin. Dus je moet het zo zien te draaien dat de mensen van zichzelf ontdekken dat ze iets anders ook willen of voorstellen. En het mooiste is dat ze dan bij je komen en zeggen, ik heb er toch goed over nagedacht en ik zou dat en dat, dat zou ik nou toch echt wel eens willen doen.
Ja. Ja, leuk. En misschien ook wel een mooi bruggetje, want we hebben het dan over die nieuwe dingen en nieuwe ontwikkelingen. En een van de thema's, zo niet het thema van deze podcastaflevering is, en dan moet ik het goed zeggen, hè, dat is dus het gebruik ook van 3D-modellen. Voor gemalen en zuiveringsinstallaties. En daarbij komt ook dat onderwerp, en dat onderwerp hoor je tegenwoordig ontzettend veel, die digital twin. En misschien kun jij ons meenemen in collega's van jou die denken, waar gaat het over? Wat is dit precies?
Ja. Maar zullen we mee beginnen? Eerst maar met de digital twin, wat dat is?
Laten we daarmee beginnen, ja.
Oké. Nou, eigenlijk is een digital twin, dat is een digitale weergave van de werkelijkheid die hetzij ontworpen wordt of die er al is. Het makkelijkste wat ik altijd zeg om te vergelijken, de meesten kunnen tegenwoordig hartstikke goed gamen. Mm-hmm. En een game is in feite ook een soort van digital twin. Alleen ja, dat is een totaal verzonnen omgeving, maar het is wel een digital twin. In de zin van, als ik een fysiek ontwerp zou hebben, hè, dus een gemalen gebouw of wat er staat, dat heb ik dan exact een kopie van in mijn computer zitten.
Ja.
En dus virtueel kan ik door dat gebouw heen wandelen. Nou, sommigen kennen misschien een kreet als een avatar. Hoe moet ik het noemen? Je digitale kopie.
Ja, ik heb er laatst zelf ook een gehad. Was ik ergens aan het participeren. Ook volgens mij in een virtuele omgeving had ik een eigen poppetje.
En met zo'n poppetje kan je dan dus door zo'n digitale weergave van de werkelijkheid heen lopen. Dus simulatoren kennen de meeste mensen nog wel, flight simulator en dat soort dingen.
Ja.
Dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden ervan. Maar een digital twin is dus eigenlijk van, stel, wij hebben, om het eenvoudig te houden, een rioolgemaal ontworpen. Wat voor type doet er niet zoveel toe, maar eentje waar je erin kan. Hè?
Ja.
Daar zou je dan in principe op de computer door dat gemaal helemaal heen kunnen lopen. Je zou zelfs kunnen oefenen. Mm-hmm. Om te kijken, zijn alle knoppen goed bereikbaar? Kan ik tussen de apparatuur doorlopen? Hoe moet ik het onderhoud inregelen? Ja. Dat zou je dus allemaal virtueel kunnen regelen. Mits je zo'n goede digital twin.
En zo'n digital twin, jij noemt nu het voorbeeld van een gebouw of van een game. Ja, ik heb zelf vroeger ook veel gegamed, dus ik heb daar wel een beeld bij dat je door zo'n gebouw, virtueel gebouw loopt, 3D. Maar kan dat ook bijvoorbeeld van een gebied?
Nou ja, zeker. Dus een jaar of 20 geleden, toen zijn we begonnen met 3D voor de primaire keringen. En toen hebben we ook een keer een geintje uitgehaald. Toen hadden we mijn hoofd gemonteerd op het lichaam van een mol. En toen hebben we dus, omdat we ook alle ondergrond gemodelleerd hadden in dat model, kon ik me dus bewegen door die hele ondergrondsituatie. Dan kwam dus ook bijvoorbeeld de boorprofielen tegen daar waar een boring gemaakt was, hè, om de grondsamenstelling te kennen. Ja, die zat ook in ons model. Dus dan in één keer een buis in, tenminste ja, een buis, een virtuele buis. Ja. Dus ja, je kan daar op zich heel mooie dingen mee doen. Ja. Maar goed, die toekomst die is voor sommigen al heel dichtbij, want er wordt al best wel mee gewerkt.
Oké.
Okay. Want, zal ik maar zeggen, het wordt voor trainingsdoeleinden worden deze dingen ook al vaak ingezet. Ik ben eens een keer in het natlab geweest van TNO, in verband met toen we aan het zoeken waren naar trainingsmogelijkheden.
Wat is dat voor lab van TNO?
Ja, dat is een ontwikkellab waar vooral computertechnologie ontwikkeld wordt voor defensie, laat ik zo stellen.
Ja.
Dus om dat nog even toe te lichten, daar mocht ik dus gewoon in een kamer staan. En dat was toen nog een training voor wat in Bosnië gebeurde enzovoort. En dan kwamen de F-16's kwamen letterlijk over je vliegen en die moest je dan informeren naar de gronddoelen enzovoort. Maar dat was gewoon allemaal virtueel. We stonden niet in Bosnië.
Maar een digital twin van een oorlogsgebied, in feite.
Ja, en ja, de kogels vlogen om je oren. Maar goed, je ging er niet dood aan. Dat was het voordeel dan.
Ja, gelukkig. Ja, dus eigenlijk is een, wat je eigenlijk ziet, die toepassingen van digital twins zijn eindeloos. Het kan van gebouwen zijn, het kan van een kering zijn, noem maar op. En ik vraag me wel af, dan denk ik, nou, dan heb je een digital twin, mooi. Maar wat kunnen we daarmee? Wie wordt er blij van een digital twin?
Het is hoofdzakelijk een verbetering om, of het nou gaat om beheer en onderhoud of wat dan ook, om dat te kunnen optimaliseren. Ik kan ook nog denken aan artificial intelligence, zullen we zeggen, AI. Hè?
Mm-hmm.
Om bijvoorbeeld in zo'n digital twin zou je ook al je geprogrammeerde procesaansturing kunnen uitproberen. En we hebben sinds een aantal jaren hebben wij een centrale regiekamer.
Mm-hmm.
Nou, die is nog ver weg van een digital twin, hè? Maar je zou je kunnen bedenken dat je in een ontwerp al ook die training daarvoor zou kunnen inbouwen, als het ware. En we hebben laatst, nou, reclame mag ik wel maken, met Arcadis hebben we gekeken naar een van de meest uitgewerkte projecten op dat gebied. Dat is de afsluitdijk die gerenoveerd wordt. En waar dus ook de bestaande sluisgebouwen die daar zitten. Dat zijn gewoon die grote witte torens die er staan. Waar zitten schuiven tussen het water uit het IJsselmeer naar de Waddenzee gelaten wordt. Nou, dat wordt allemaal gerenoveerd.
Mm-hmm.
Maar om daar zowel het onderhoud goed in de vingers te krijgen, maar ook dus de operators, de beheerders, daar van tevoren mee te trainen, gaat allemaal in die digital twin.
Ja, dus als ik probeer te begrijpen wat het voordeel is van zo'n digital twin. Dus je kunt het gebruiken voor trainingsdoeleinden. Dus mensen om te oefenen met situaties. Maar ook, je kunt ook dingen uittesten zonder dat het consequenties direct heeft.
Exact, ja.
Dus
ja.
Dan, en je kunt in zo'n digital twin dan ook, stel je doet iets in zo'n gemaal. Of je doet iets in zo'n cijfering. Een bepaalde handeling kun je ook kijken wat het effect is. En voordat je het in het echt uittest. Als het
precies, aan. Ja.
Ah, dat is een mooie ontwikkeling. En hoe breed is dit eigenlijk al toegepast? In jullie waterschap?
Wij hebben daar nog niks van.
Okay.
We zijn nu bezig om de allereerste stappen te zetten. En dat was tot mijn grote spijt, was dat nog niet zover. Want ik ben nog niet zo lang hoofd van deze projectafdeling.
Mm-hmm.
Dus ik kreeg daar weer te maken met het feit dat, tekenwerk, ontwerpwerk enzovoort. Dus ik dacht dat wij al in de 3D-omgeving aan het ontwerpen waren en modelleren. Maar dat bleek nog lang niet het geval.
Okay.
Dus we zijn nu stappen aan het zetten. En dat doen we dan langs het BIM, de Building Information Manufacturing. Dus dat is, zullen we zeggen, gegevens over... intelligentie toevoegen aan je ontwerp. Dus
ja.
Je maakt een tekening, hè, en dat beeld zullen we maar even voor ogen houden. Maar dan zit in die tekening zitten de objectjes of de dingen die daar ingetekend zijn, die hebben ook gelijk al een tag gekregen. Dus een label, zullen we zeggen,
ja.
Wat het voorstelt en noem maar op.
Je voegt heel veel informatie eigenlijk toe aan een model, aan een tekening. Ja.
Nou, en als je ook even doordenkt aan bijvoorbeeld van duurzaamheid is momenteel circulariteit, moet ik eigenlijk zeggen.
Mm-hmm.
Dat is het item, hè? Want in 2050 moeten we met z'n allen 100% circulair zijn. Dus dan zouden we niks meer mogen verspillen.
Ja, nou, best een opgave.
Ik vergelijk dat wel eens met van, dat zou betekenen als jij en ik nu in een ruimtecapsule stappen. Daar krijgen we een x-hoeveelheid voorraad mee. En daar moeten we het gewoon ons hele leven mee zien te doen.
Die moet je even uitleggen, Ed.
Nou, ja, als ik dat wil uitleggen. Kijk, naar Mars is 3 maanden vliegen. Of ik terugkom, is maar heel de vraag. Hè? Want zeker met de huidige techniek zal dat lastig zijn. Maar ik kan geen eindeloze voorraden meenemen naar Mars. Dus wat ik meeneem, moet ik eindeloos kunnen hergebruiken. En dat is circulariteit.
Ja.
En wat we nu in de wereld mee bezig zijn, is nog steeds lineair. We delven iets, we gebruiken het iets, we danken het af en op zijn best verbranden we het en anders storten we het gewoon weg.
Ja, ja, ja.
En daarmee zijn we de aarde gewoon simpelweg aan het uitputten. Nou, als je dus 100% circulair wil worden, dan moet je nogal wat doen. En of we dat ooit zullen bereiken, nou, oké.
Okay, ambitie is mooi, toch?
Precies, ja.
En hoe draagt die Digital Twin daaraan bij? Want ik zocht naar de link tussen Digital Twin en zijn opgave.
We waren natuurlijk met BIM bezig. Ja. En dat betekent dat je die informatie gaat toevoegen. Maar dat betekent dus dat je van een ontwerp precies weet welke materialen waar zijn toegepast. En beton is bijvoorbeeld een materiaal wat op de milieuladder heel slecht scoort. Hè. Ja, ik heb wel helemaal in details vervallen aan scherwaarde en toestand, maar doet er niet zoveel toe. Als je daarin slaagt om dat te kunnen hergebruiken, omdat je weet dat die en die betonsoort toegepast is in dat en dat deel, vormdeel. Nou ja, dan kan je dus invulling geven aan dat stukje circulariteit. Maar dan moet je wel weten waar het toegepast is, hoe het toegepast is.
Ja,
dus ze noemen dat ook wel, de kreten van is het madaster, dat is een materialen paspoort. Dus eigenlijk zou je BIM een beetje kunnen vergelijken met alle materialen die je toepast in zo'n ontwerp, die heb je als het ware ook getagd en uitleesbaar gemaakt.
Ja, en kan ik daarmee dan ook, begrijp ik het dan goed, dat je daarmee ook virtueel iets kan bouwen en daarmee ook weet hoe je dat uiteindelijk echt moet bouwen? Dat je bijvoorbeeld ook faalkosten of iets vermindert in bouwprojecten?
Precies, en nog beter, je weet ook hoe je het later uit elkaar moet halen.
Ja, ja. Maar dat klinkt heel goed. Dus je schetst een mooi toekomstbeeld. Hè? Dus eigenlijk als je kijkt naar het waterschap van de toekomst, dan zit in jouw optiek de digital twin. Maar je zei ook van, we zijn daar nog lang niet. Dus jij schetst het ook van, je staat eigenlijk nog aan het begin. Je kwam er ook achter van, eigenlijk werken we nog helemaal niet zo. Wat zijn nog de belangrijkste stappen de komende jaren op weg naar die digital twin?
Ja, waar we dus aan moeten werken, dat is het volgende. Dat we dus vanuit de ontwerpomgeving, zullen we zeggen, dus dat we in 3 dimensies, dus 3D-dimensioneren ontwerpen. Hè? Dus met ingewijde X, Y, Z-coördinaten. Dus, zullen we zeggen, lengte, breedte, hoogte.
Mm-hmm.
En dat moeten we goed in de vingers krijgen. En als we dat hebben, dan gaan we daar die informatie aanhangen.
Ja, dus even voor mijn begrip, sorry, want er gaat misschien nog snel. Dus wat nu nog een gewone tekening is.
Ja, een platte tekening zo.
Ja, dat wordt eigenlijk een 3D-tekening.
Mm-hmm.
En de stap daarna is dat je in zo'n 3D-tekening dat taggen wat jij zegt, dat je daar informatie aan toevoegt.
Exact.
Ja.
En er zitten natuurlijk ook nog wel andere dingen aan, maar die zijn niet specifiek gebonden aan 3D. Zullen we zeggen, ik heb op de afdeling de uitdaging neergelegd. Wij hebben diverse typen rioolgemalen, droge en natte rioolgemalen. Maar ik zeg, wij kiezen nu 1 type rioolgemaal. Dat is een droog rioolgemaal. Dat betekent dat het enige is dat de pompen droog opgesteld staan. Ik zeg, wat ik eigenlijk voor jullie zou willen hebben zometeen, dat is een standaard ontwerp rioolgemaal, waarin ik nog maar een paar functionele eisen hoef in te voeren. Hoeveel kubieke meter water moet dit gemaal verzetten? En dat dan geautomatiseerd de complete ontwerp van het rioolgemaal eruit komt. Verschaalbaar. En dat kan, als je het goed doet, goed parametriseert.
Ja.
Nou, er zijn een aantal enthousiasme aan de slag gegaan en we zijn al een aardig eindje op weg geraakt, laat ik het zo stellen.
Ja. En mooie ontwikkelingen dit, hè? En welke impact gaat dit hebben, deze ontwikkeling, die jij zo mooi schetst, ook op het werk van waterschappers?
Nou ja, je kan eigenlijk dan zeggen dat het werk wat we traditioneel kennen, hè, dus van onze onderhoudsmonteurs, daar zal heel veel geautomatiseerd overgenomen worden. Maar ook je ontwerpen, hè, dus dingen die we nu nog als mens zitten te doen, dat komt te vervallen. Want ik roep zo meteen even, ja, ik was vroeger een groot fan van Star Trek, maar ik zie me dan staan voor een heel groot computeromgeving. En dan roep ik, doe mij een rioolgemaal met zoveel capaciteit en het moet 20 jaar functioneren.
Mm-hmm.
En dan bedoel je dit, hap.
Ja.
Alleen de mens, en dat zeg ik op de afdeling ook, wij zullen steeds meer opschuiven, niet naar het creëren, maar meer het beoordelen en hoe moet ik het zeggen, de regie voeren, beoordelen van hetgeen wat de computer ons gaat voorschotelen. Want een mens die kan nog makkelijker dan de computer allerlei associaties heel gemakkelijk in zijn hoofd maken. Wat in computertermen moet je het allemaal programmeren.
Ja.
Maar mensen is meer tot nu toe nog in staat om dat veel sneller nog te kunnen combineren en overzien. Dus we gaan van het zelf doen naar het beoordelen van.
Ja.
En dat betekent gewoon een verschuiving in werkzaamheden. Dus,
dus we de mens ontwerpt het dan niet meer. Dat doet in feite de computer. Maar de mens moet nog wel kijken, hey, past dit ontwerp bij de vragen die ik heb gesteld?
Exact. Ja. Want we slaan zoveel op zometeen. Dat waarom zou je elke keer weer een nieuw ontwerp maken van iets wat je al zoveel jaren gedaan hebt? Je bent in feite, als je er nu met de huidige naar kijkt, dan denk je, hoe dom zijn we eigenlijk bezig?
Ja.
Ja, vroeger, weet je ook wel, dan maakten we gewoon een kopie van het oude ontwerp enzovoort. Maar ja, als je dat één keer in het systeem gestopt hebt, waarom ga je dat dan iedere keer weer uitvragen? Ja. Dat is flauwekul.
En ik kan me ook wel voorstellen, jij noemde het zelf ook al Star Trek. Hè? Dit is ook natuurlijk nog wel toekomstmuziek ook, maar tegelijkertijd ook wel heel tastbaar en begrijpbaar, denk ik. Maar ik ben ook wel benieuwd voor de mensen die zeggen, ja, dit is echt een soort Star Trek futuristisch gepraat. En hoe krijg je mensen en de organisatie mee in zo'n ontwikkeling als deze?
Ja, dat begint voornamelijk, denk ik, zeker als leidinggevende, dat je dus het erover moet hebben, een vragen moet gaan stellen, mensen moet gaan uitdagen om ook eens te verkennen wat mogelijk is. Moet je ook wel ruimte voor geven. Hè? Dus je moet, als je ergens bovenop gaat zitten en gaat iemand precies zitten voorschrijven wat hij moet doen, zal hij daar nooit komen. Maar geef hem de ruimte om daar een stukje ontwikkeling en leg gewoon een hoger doel neer. Dus het standaard voorbeeld dat altijd gebruikt wordt, dat is natuurlijk van Kennedy, zullen we zeggen. Die zei van jongens, we gaan naar de maan, er zit een man op de maan, zullen we zeggen. Maar je moet een hoger doel zetten wat ook, wat begrijpbaar is, en de mensen ambitie voor kunnen hebben om daar naartoe te gaan werken. Ja. En dan hebben ze iets om aan vast te houden en dan zie je die ontwikkeling gaat ook lopen.
Ja.
Maar als je die vraag niet stelt, ja, dan ben je maar heel afhankelijk van het feit van, ja, denkt daar iemand eens een keer aan? Of, want ja, mensen zijn aan de andere kant gewoontedieren. Ik heb ook het liefst dat ik, als ik iets doe, dat ik weet wat het gevolg is. En, hè, dus iets herkenbaars, routines. En dat soort. Maar ja, je moet uit die comfortzone als het ware treden om die volgende stap te kunnen maken.
Ja, en voor mensen die dan, ik speel een beetje advocaat van de duivel, Ed, sorry daarvoor, maar voor de mensen die zeggen, ik vind dat ontwerpen gewoon heel leuk. En die denken, ja, dan komt die computer straks, die kan dat veel beter. Wat doe je daarmee als organisatie?
Nou ja, redelijk simpel, dat ontwerpen is niet gelijk over.
Okay.
Dus als organisatie zal je mensen gaan vertellen van, jongens, let op, dit is wat we nu doen. Maar we voorzien dat we over een tig aantal jaren zover zijn. Dus nu heb je een keuze, stap ik op deze trein of blijf ik op het station staan? Maar op het station staan, dat betekent één heel simpel ding. Als je kijkt naar bijvoorbeeld machines enzovoort. In het verleden hebben we mensen gehad die voelden zich ontzettend belangrijk, omdat ze een bepaalde machine heel erg goed konden bedienen. Maar daarmee is die mens-machine-relatie is geboren. Maar wat te doen met dat mannetje die alleen maar, of vrouwtje, sorry, die alleen maar die ene machine kan bedienen. Op het moment dat die machine niet meer economisch rendabel is, of hij is technisch afgeschreven, enzovoort, enzovoort. Wat stel jij dan nog voor als mens, als machineoperator voor die machine?
Dat maak je dan heel kwetsbaar als mens.
Exact. Ja, ja, ja. Dus je zal je door moeten ontwikkelen. Ja, ja. En daarom zei ik, van, ga je met die trein mee of blijf je op station staan? Het op station staan betekent dus dat je... De gevolgen mag je zelf invullen.
Ja, ja. Dat kan ik ook wel even bedenken. Ik zit ook, dit is even off the record, Ed. Want ik zit er, denk, we zitten op 25 minuten. We hebben best veel rondom die digital twin nu behandeld. Mm-hmm. Volgens mij stip op de horizon geschetst ook wat stappen daar naartoe en wat consequenties ook voor de organisatie, voor de mens. Dat was ook het doel. Als je naar deze ontwikkeling kijkt, Ed, de digital twin, zijn andere waterschappen in de sector je ook mee bezig? En werken jullie ook met anderen samen op dit gebied?
Nou ja, kijk, de collega's zijn ook her en der, is men bezig gewoon om dat te doen. En de een is er wat verder mee en de ander is er wat minder ver mee. Werken we daar echt in samen? Nee. En kijk, mijn droom was altijd, ik heb ook heel veel bij het waterschapshuis gedaan, om te zeggen dat we juist dit soort ontwikkeling ook via het waterschapshuis zouden stimuleren en wat meer eenheid in krijgen. Maar goed, ik wil ook niet zeggen dat we niet samenwerken, want we hebben ook best een levendig platform, dat heet het platform waterschapswerken, waar dus de projectenafdelingen van de waterschappen in samenwerken. En we wisselen we dingen uit. We zijn toch nog wel vaak dingetjes nog een beetje op eigen initiatief aan het ontwikkelen. Ja. Ja.
En wat zouden jullie in deze ontwikkeling aan elkaar kunnen hebben in de sector?
Ja, dat is vooral van elkaar leren, denk ik, en daardoor wat sneller vooruit kunnen komen.
Mooi. En misschien ook een laatste vraag ter afronding van deze aflevering. Je gaat over twee maanden ook met pensioen. Heb jij nog een tip die je wil meegeven aan je collega's die ook bezig zijn met nieuwe ontwikkelingen als deze?
Hou het vooral en doe het in kleine stappen. Schets wel het hogere doel en dus waar je naartoe wil. En of dat nou in 2050 ligt of 2030, maakt niet zoveel uit. Ik denk dat het handig is om iets concreets te benoemen. Maar doe het in logische stappen. Want je medewerkers, of onze collega's in het waterschap, die springen ook niet in één keer in plaats van over een sloot over een kanaal heen. Dus je moet dat geleidelijk opbouwen. En de stap die moet liggen nabij iets verder dan de huidige belevingswereld. En dan kun je als het ware stap voor stap kun je het ontwikkelen. Nou, en BIM, waar we het nog over gehad hebben, betekent dat bijvoorbeeld dat onze ambitie is, we zitten nu op trede 0 in de volwassenheidsmeting van BIM. We willen naar 3. Dat is nog niet eens helemaal die digital twin waar we het over gehad hebben. Maar dan zijn we wel volledig BIM en 3D. Ja. En de laatste stap, dat is dan de digital twin.
Precies. En dat vraagt de aanhouden wind en ook kleine stappen zetten. Niet alles in één keer willen, maar gewoon stap voor stap erheen.
En onze ambitie is er nu, die we neergelegd hebben, is even de vraag of we daar voldoende resources voor hebben om in 2025 op die trede 3 van die BIM-ladder te staan.
Mooie ambitie, Ed. En dank voor het gesprek vandaag.
Okay, graag gedaan.
En veel plezier met je pensioen natuurlijk ook.
Ja, nee, maar ik zou mijn uitdaging gaan missen. Maar goed, ik heb nog een zeilboot, een zeiljacht, dus ik kan misschien nog een langere trip zo maken.
Nou, heel goed. Nou, lekker genieten dan.
Okay. Dankjewel.
Hoi. Dit was alweer de aflevering met Ed Steenberger. Heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.